Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Na een jaar wachten is het weer zover. Er komt weer een nieuwe editie van FIFA uit. Of ja, tegenwoordig heeft dat spel een andere naam. EAFC moet je nu zeggen. En nee hoor, ik wil op deze plek absoluut geen reclame maken. Maar jarenlang was het alleen op de PlayStation of de Xbox mogelijk om met Feyenoord een uitwedstrijd van Ajax te winnen. Laat staan met de cijfers 0-4. Maar moet je de situatie nu eens zien. Binnen 192 dagen heeft Feyenoord 2 keer in Amsterdam van de aartsrivaal gewonnen. Besef even, amper een half jaar wachten op zo'n klassieke zege op vijandelijke bodem is echt niet normaal hoor. Tussen de laatste en de ene laatste gewonnen klassieker in de arena moesten we liefst, en schrik niet, 6.412 dagen wachten. Het waren vanaf zondag 72 krankzinnige uren. Maar woensdag kon de kurk dan eindelijk van de fles. Feyenoord boekte een historisch resultaat in Amsterdam. 0-4, zegt het voort. Was het zo mooi als vorig jaar? Of misschien zelfs mooier? We gaan het erover hebben in een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik doen met Duif.
Hey Wes.
En met Jopie.
Hey. Ja Wes, ja. In de tussentijd dat jij je hele aftrap aan het doen bent, had Feyenoord al een kans en een doelpunt gemaakt. Dus.
Oh. Ja, nou ja, dan gaan we gaan het absoluut over die wedstrijd hebben. En het kan mij niet lang genoeg duren, eerlijk gezegd. Maar ja, jongens, we hebben afgelopen maandag een podcast gemaakt. En daar had ik het er onder andere over dat ons iets is afgepakt. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zat. Ik zat zelf met enorme zenuwen voor die wedstrijd. Want ja, zou dat misschien toch niet een tactisch meesterbrein zijn met nieuwe plannetjes en weet ik het wat. Duif, had jij dat ook?
Nou, wel in spanning, maar niet dat Stijn in één keer een tactisch meesterbrein is geworden in die uurtjes, wat ook niet bleek. Maar ook met het feit dat natuurlijk dezelfde spelers grotendeels op het veld zouden staan en die ook niet in één keer de wondersloffen hebben gekregen. En ook dat bleek. Dus ik was wel gespannen, maar dat heeft bijna iedereen denk ik wel gehad van wat als ze toch binnen een minuut of twee maximaal scoren. Krijgen ze dat gevoel weer terug? Krijgen ze dan, oh, we kunnen deze wedstrijd toch nog omdraaien. Misschien hebben ze volle bak energie gespaard en komt het er nu in één keer keihard uit. En hoe lekker is het dan dat je zo snel die 0-4 maakt?
Ja, nou Johan, had jij daar überhaupt over nagedacht dat het binnen 3 minuten ook wel eens 0-4 kon zijn?
Nou ja, okay. Ik kan u zeggen, luister naar de podcast van afgelopen maandag. Toen zei ik, Feyenoord gaat vroeg scoren. Daarna vinden ze het wel welletjes in het einde. Het kort Ajax nog. Nou, dat laatste stukje klopt niet. Want Ajax blijkt dus nog slechter dan wij dachten. Maar het eerlijke verhaal is wel dat je dan toch... je hebt er vertrouwen in. Althans, ik had er vertrouwen in. Maar je gaat in die tussentijd ga je toch denken... Ja, eigenlijk wat Duif net zegt. Het zal toch niet gebeuren dat zij per ongeluk een vrije trap of een corner krijgen die erin vliegt. En het geloof hebben en dat... Ineens, en dan zag ik ineens dat die Akpom er weer in kwam voor Salahedin. Salahedin is trouwens, die moet gewoon stoppen met voetbal bij Ajax. Want die weet gewoon waar die staat. Die is gewoon puur gebruikt om de technisch directeur weg te roken. En die is nu gewoon weer bij het grofvel neergezet.
Dus, ja, 9 minuten en 55 seconden heeft hij meegedaan in die memorabele klassieker. Ja, hij later tegen zijn kinderen zeggen, hè?
Ja,
ik heb ooit in een klassieker gestaan waarin Ajax volledig van de mat werd getikt.
Ja. En mijn functie was de technisch directeur laten ontslaan. Nou, het is lekker, man. Ja. Maar dan ga je toch denken, ja, 3-4-4 of 3-3-4 wat ze gingen spelen met die Akpom erbij. Overigens, die kan er ook echt geen ene flikken van. Maar eigenlijk, en dat is het. Als je die interviews voorafgaand aan die wedstrijd ziet... Je ziet eerst Maurice Stijn heel geheimzinnig, moeilijk, slecht uit zijn woorden komen... refereren aan hoe goed die eerste helft toch eigenlijk wel niet was vanuit hun kant. En dan heb je Arne Slot die gewoon precies zegt wat er gebeurt. Geen geheimzinnigheid, duidelijk zegt. En eigenlijk...
Ja, maar Johan, het is toch ongelooflijk dat die man... Die staat voor die camera. Die doet even uit de doeken wat hij denkt dat de Ajax-trainer gaat doen. Die daarover trouwens geheimzinnig was. En hij blijkt het precies goed te weten. Ja. Dat is ook wat Giménez natuurlijk na de hand voor de camera zei. Dat hij heeft een trainer die gewoon weet wat er in een wedstrijd gaat gebeuren. Hij, alsof hij een glazen bol heeft of zo, weet je wel. Hij weet gewoon precies daar en daar en daar zijn de ruimtes. En goed, als je een beetje een goede tactische trainer bent, dan is dat ook wel logisch. Alleen hij weet echt alles van tevoren, die Arne Slot. Ik denk toch dat hij met een tijdmachine uit 2040 is komen vliegen, hoor. Want dit kan echt niet.
Nee, maar dit verhaal horen we toch ook al 2 jaar?
Ja, maar dat maakt het niet minder knap, Duif.
Tuurlijk is het fantastisch om te horen. Maar het is niet nieuw, maar het blijkt nu weer te werken. Dat is het meer. En, ja. En dan is het natuurlijk extra leuk om Giménez vol lof over Slot te horen. Ja, die trouwens weer wederom fantastisch speelde.
Ja, maar daar komen we straks. Want
ik wil
toch nog wel even over die Slot. Want pas toen ik dat interview voorafgaand aan die wedstrijd... Ik heb daar met argusogen naar zitten kijken... Ik heb niet beseft van hoeveel spanning ook bij hem op die wedstrijd staat. Want hij zei ook van, ja, dit is de wedstrijd die ik het meest doordacht heb ooit in mijn leven. Omdat je midden in de wedstrijd ineens stop krijgt. Dan heb je 3 dagen om na te gaan denken, wat gaat Ajax doen? Wat moeten wij doen? Hoe zouden we hierop reageren? Wat gaan wij dan weer doen? Hij is alleen maar bezig met hoe ze erover na. Je zag het ook, terwijl hij geïnterviewd werd notabene door Hans Kraaij, is hij aan het tellen hoeveel mensen die in de warming-up bij Ajax zitten.
Ja, dat had hij ervoor al gedaan, maar inderdaad, dat klopt. Dat is wel knap dat hij dat heel snel had gezien en daarom al een conclusie had getrokken.
Dat hij vervolgens een tactische wissel doorvoert, door dat hij al gebeld met de KNVB, dat hij zegt, moet de bal eerst uit zijn of kan ik meteen Minten eruit halen voor Zerouki? Hij is zo extreem bezig met zijn vak en dat wisten we ook al, Duif. In 2017, toen hij natuurlijk ooit een keer dat interview heeft gegeven aan het vakblad van die trainers, waarin iedereen zei, ben je niet te open? Maar eigenlijk is dat steeds zijn handelsmerk. Gewoon vertellen waar hij voor staat. Niet gek en niet geheimzinnig doen. En uiteindelijk, als je de juiste dingen zegt en uiteindelijk ook die spelers weet te bereiken. Nou, en die gasten vreten uit zijn hand. Echt, ze eten allemaal uit zijn hand. Ah, dan zie je dat je gewoon zoveel succes kan hebben. Dus we moeten, ook al waren we misschien gespannen, we moeten gewoon steeds onthouden, in Slot we trust. Hij is zo extreem goed. En het is echt het beste wat we ooit hebben gehad als trainer, jongens.
Nou, schitterend. En ik weet niet hoe het met jullie was, maar het was natuurlijk, die wedstrijd was een soort lunchwedstrijd. Hè? Door de week gewoon terwijl je moest werken. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Hebben jullie bij de koffieautomaat op het kantoor die wedstrijd gekeken? Of gewoon thuis? Hoe zat het bij jou, Duif?
Nee, ik had wel andere dingen te doen eigenlijk. Ik had een andere planning voor die middag. Maar ik heb alles aan de kant geschoven om dit natuurlijk even te kunnen kijken. Ik zat helemaal alleen thuis op de bank. Lekker even te kijken voor die 35 minuten. Ik heb ook die hele voorbeschouwing meegepikt. Trouwens ook bizar, hè? Dat ze dan in zo'n leeg stadion staan. Alsof het nog de coronatijd is.
Ja.
En dan voor 35 minuutjes volledig gaan voorbeschouwen. Ja, ik vind het wel wat hebben, maar... Ja, weet je. Maar hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie echt vrijgenomen of zo?
Ja, ik heb hetzelfde gedaan als jij. Ik heb ook alles uit mijn handen laten vallen. Want dit is voor mij zo verschrikkelijk belangrijk. Dat ik kan ook echt niet functioneren als die wedstrijd ergens bezig zijn en ik moet wat doen. Dat lukt me gewoon niet.
Nee.
Dat heb jij toch ook, Jopie?
Nee, ik heb het geluk dat ik elke woensdag vrij ben. Dus ik heb er niks voor af hoeven te zeggen. Waar het niet dat mijn zoon moest afzwemmen. Dus, en dat was redelijk, dat was om 3 uur moest ik echt de deur uit. Dus ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat Maurice Stijn straks die wedstrijd gaat manipuleren door bommetjes op het veld te gooien om die wedstrijd weer uitgesteld te krijgen. Dus ik was blij dat het niet heel veel blessuretijd kwam. Dus de interviews heb ik allemaal na de hand moeten zien, want ik moest natuurlijk wel op tijd in het zwembad zijn. En hij heeft je A-diploma gehaald. Gefeliciteerd, dankjewel.
Mooi. Gefeliciteerd.
Maar, dus ik heb gewoon op het bankje zitten kijken thuis,
Ja, ik vind het knap. Jullie zeggen allebei dat jullie op het bankje hebben zitten kijken. Ik zal je vertellen, ik heb thuis in mijn woning het salontafeltje voor de televisie heb ik weggeschoven. En vanaf seconde 1 tot de laatste seconde heb ik heen en weer staan huppelen. En natuurlijk hielp het mee, want daar gaan we nu heen, dat Giménez na 3 minuten scoort. Want hoe lekker is dat? Alle plannen van Maurice Stijn, alle geweldige plannen, niet dus... Die niet had. Je kan ook geen plannen logisch straffen als het geen plannen zijn. Dit sloeg gewoon helemaal nergens op wat van Ajax uit. En inderdaad, Feyenoord's plan van Slot kwam uit. En je zag het er aan alle kanten uitkomen. Hè. Giménez die scoort, die nog eventjes 3 vingertjes opsteekt naar de camera. Van ik heb ze. En Arne Slot die bijna zijn schouder uit de kom werpt. Met die juichkreet van...
Zo, die was blij, hè?
Goh, ik moet ook zeggen...
Dat was niet alleen blijheid volgens mij.
Nou, ook natuurlijk zit daar ook frustratie bij van afgelopen zondag. Maar ik had, toen ik dat zag, ging ik harder juichen. Weet je, dus het, alsof er een soort volumeknop op het juichen bij mij zat. En ik denk, ik werd gewoon echt zo bijna agressief toen ik hem zo boos zag juichen. Ik had hetzelfde. Ja, ik weet niet. Ik vond het, en het was ook zo'n opluchting dat je snel die 0-4 maakt en dat je in ieder geval weet, we gaan in ieder geval geen punt verspelen. Dat is duidelijk.
En nee, je wist toch gewoon dat het klaar was?
Dat is je toch eigenlijk
echt klaar, toch?
Dat is je tot na 10 seconden al, jongens. Dan heeft Maurice Stijn dus 3 dagen lang heeft hij na zitten denken over hoe die Feyenoord pijn gaat doen. En dan gooit Wiever hem voor. Dan heeft Paixão, kapt hij meteen die Rensje het ziekenhuis in, geeft hem voor. En Timber, die hem alles doet wat hij kan, uiteindelijk overschiet. Maar toen dacht je al, oké, wacht. Inderdaad, ze kunnen aanvallender gaan spelen. Maar ze vergeten nog steeds één ding. Voetbal moet je ook verdedigen. Want Maurice Stijn, ja, ik vind het wel leuk om hem een beetje op de hak te nemen. Maar die doet er werkelijk alles aan om en ontslagen te worden. Nou, daar wacht hij op, want hij wil gewoon die 3 miljoen afkoopsom wil die krijgen. Maar hoe hij zich nu manifesteert en hoe hij zich nu presenteert, gaat hij, nou, hooguit HBS, het derde bierelftal gaat hij kunnen trainen. Want deze gozer kan werkelijk maar helemaal niks. Kijk dan even naar die goal. Ik dat ze met 3 verdedigers spelen, maar eerst hoe Stengs hem op zijn dode gemakkie naar linker voetje kan kappen en hem voor kan geven op Paixão, waar niemand in de buurt staat. En dan Giménez, die zou op zich al gewaarschuwd kunnen zijn, want hij had er 3 dagen eerder had hij er al 2 gemaakt en een assist gegeven. Die kan op zijn dode gemakkie een bal inschieten.
Terwijl daar toch de beste voetballer van de, ongeveer God, zo moet hij ongeveer zijn, Branko van der Bomen, die draaide daar op zijn dode gemakkie even om. Om toch eventjes toeschouwer te zijn van de beste spits van de Eredivisie. Want die discussie krijgen we ook ineens. Wie dan de beste spits van de Eredivisie is. Maar ja, sorry hoor, als jij een hattrick maakt tegen je aartsrivaal, dan ben je toch gewoon de beste. Giménez, jongens, is daar een discussie over?
Nee, natuurlijk is er geen discussie over. Wie zou het anders moeten zijn? Waar hebben ze een discussie over? Luc de Jong?
Ja, Luc de Jong inderdaad.
Zoals Pavlidis werd ineens genoemd.
Ja.
Nou, ja. Je hebt heel, heel, heel lang niks en dan pas komt Giménez.
Ja, sorry hoor, maar het is...
Het is niet eens bijna in de buurt.
Nee, het is natuurlijk El Rey. Het is de koning, Giménez. Ik bedoel...
Gimitres.
Het is natuurlijk...
Gimitres.
Ja, prachtig. Gimitres. Weet je wat ik ook zo mooi vind? En ik heb natuurlijk de rubriek Insta-aspecten, maar dit heb ik er even uitgehaald voor jullie. John Guidetti is natuurlijk de vorige hat-trick koning in de klassieker, hè? 2012. Ja. Die dan op zijn Instagram een kroontje op het hoofd van Giménez plaatst op een fotootje. Alsof die zeg maar de kroon overgeeft van hat-trick man op hat-trick hero. Ja, het
goed
is prachtig.
Dat, hè?
Ja, ja, ik vond dat echt schitterend. En weet je, ik vraag me wel af, en dan gaan we zo weer even verder op die wedstrijd, maar ik vond het wel even leuk om erin te gooien. Zijn jullie niet ontzettend bang, nu hij ook weer 3 keer scoort tegen Ajax, dat dit toch een beetje de laatste maanden zijn dat we Giménez nog in een Feyenoord shirt zien?
Ja, je las ook alweer berichten dat Atletico alweer bezig is met Falcao te strikken en zijn vader warm maken. Je weet dat het, nou, de kans 99,9% is dat hij in ieder geval na deze zomer sowieso geen Feyenoord meer is. Maar dat dacht ik ook overigens van Geertruida vorige zomer. Dus dat zegt allemaal niet zo gek veel. Maar normaal gesproken, als hij in dit tempo doorgaat, dan ben je hem wel kwijt. Alleen dan is de hoop, en echt, dat hoop ik echt van ganse harte, dat hij pas aan het eind van dit seizoen in de zomer denkt, dan pas ga ik verkassen in de plaats van dat hij halverwege het seizoen. Maar ja, dat is een risico, dat gevaar is er. En hoe beter hij presteert, hoe groter...
Ja, misschien staat er wel iets in zijn contract over dat hij alleen in de zomer weg mag.
Maar zo werkt het niet.
Hoeft dat ook niks te zeggen, want in het voetbal is alles te koop natuurlijk.
Ja.
Maar verder moeten we eigenlijk hopen dat we het in de Champions League goed blijven doen. Want dat zou natuurlijk ook nog een extra reden kunnen zijn om het ook nog over de winter heen te tillen om pas in de zomer weg te gaan. Want dan heb je niet per se een reden om weg te gaan. En misschien wil die wel... Want volgens mij is het wel een gevoelsjongen. Als ik het een beetje zo meekrijg, wil die dat wel afmaken en meedoen. En volgens mij heeft die Slot zelf, nou ja, dat heb je ook in dat interview kunnen zien, ongelooflijk hoog zitten. En die zou hem echt pijn doen als die weg zou gaan natuurlijk.
Ja.
Overigens, de Koen Dillen Index, kennen jullie die?
Zeker.
Koen Dillen, hè, voormalig topschutter van de Eredivisie, recordhouder. Santiago Giménez ligt voor op Koen Dillen en niet zo'n klein beetje ook.
Nee, hij heeft een behoorlijke sprong gemaakt al, hè?
Hij ligt 5 doelpunten voor na 6 wedstrijden. Koen Dillen kwam pas later in dat seizoen op gang. Laten we dat even duidelijk maken. Als Giménez zo doorgaat, en dit gemiddelde vasthoudt, ja, schrik niet, dan komt hij op 51 doelpunten uit dit seizoen. Dat zou toch wel eventjes een knaller zijn als hij daarmee weggaat, hè?
Ja, hij scoort er 1,5 per wedstrijd. Dus dan inderdaad, dan klop je 34 plus 17. Dus die rekensom klopt heel goed. Ja, want hoeveel maakte Koen Dille erin? 43, toch? Aan het einde?
Ja, 43, ja.
Ja, nou, ja. Dat waren natuurlijk wel andere tijden. Dat waren tijden dat als Salah Eddin had gespeeld, dat hij er ook 20 had gemaakt per jaar.
Want de keepers hadden nog geen handschoenen aan. Natuurlijk gingen ze erin, die ballen.
Nee, ja. Maar dit is, ja, het is waanzinnig hoe met wat voor een, ja, ik vind hem zo gigantisch goed. En we hebben maandag in de podcast het er uitgebreid over gehad. Waar ligt zijn plafond? Hoe ver kan die komen? En hoe waanzinnig goed is die? Ja, weet je, als je ook weer zo snel een doelpunt maakt. Maar wat dacht je ook van die ene kans? De commentator zei het ook. Op een gegeven moment dat hij met die man in zijn rug, dat hij hem draait en dat hij zag dat die keeper 20 meter voor zijn goal staat, dat hij in de draai in één keer probeert met die dropkick in de
goal. Nou, ik vind dat je hier even de helft vergeet. De aanname op de borst, Jopie.
Die was wel aardig,
die bal die blijft als een soort klitterband blijft die plakken.
Ja, dat is ook,
dat was waanzinnig.
Ja.
En vergeet ook niet Joro Hato, hè?
Ja, oh, wat is die goed ook, hè?
Heb je die panna gezien, Duif?
Ja, zeker weten. Die was wel smerig. Nee, maar dat is wel leuk dat je dit nu zegt. Want een panna, draaien, schieten vanaf de middenlijn, dat doe je alleen maar als je 0-4 voor staat. Dat doe je alleen maar als je de wedstrijd volledig onder controle hebt en gewoon niet meer op 100% speelt. Die gasten gingen gewoon dingen proberen. Hoe vaak zie je dat? Dat je gewoon uit bij Ajax dingen gaat proberen.
Ja, weet je wat ik daar
dat
het beste
al paar keer gezien.
Beste voorbeeld vond ik op een gegeven moment die actie, vraag me niet welke minuut, maar dat op een gegeven moment Ajax een beetje probeerde te pressen en dat ze achterin probeerde te tikken en dat Seruki hem eigenlijk een beetje in de, voor ons, de, zeg maar, de rechtsbackpositie kreeg, op de punt van de 16 meter gebied. En dat hij eigenlijk tussen twee mensen ingeklemd zat, dat je dacht, oh god, dit gaat fout. En dat hij vervolgens met één schijnbeweging met zijn lichaam omdraait en gewoon die twee mensen het bos instuurt en lekker doorvoetbalt.
Ja, maar dat doe je ook niet als je 1-1 staat of 2-1 achter, vol onder druk.
Ja, dat zeg je duif.
Dan kies je voor de simpele oplossing, maar hij gaat gewoon.
Ik denk dat je dit doet op het moment dat je goed in je vel zit en vertrouwen hebt. En dat is natuurlijk dit Feyenoord. En dat helpt wel als je dan 4-0 in Amsterdam voorstaat.
Tuurlijk.
Maar nee, Feyenoord speelde lekker, want Ajax heeft inderdaad wat afstandsschootjes, een kopballetje. En terwijl de grootste kansen waren van Feyenoord, die bal van Timber al snel.
Ja, nou, Trauner, jongens. Ik zit hier met een soort trauma. Want die Trauner, ik zeg het elke keer, hij gaat hem maken.
Ja.
Maar hij wil het gewoon niet, hoor. Hij wil die goal gewoon niet maken. Als je zo vogeltje vrij staat en die bal voorlangs komt, Jopie.
Ja.
Jij bent zelf ook wel van de kopballetjes geweest, toch, Jopie?
Ik was
als amateurvoetballer.
Ja.
Ja, nou, dit had jij beter gedaan, toch?
Tussen de paal op zijn minst.
Goed, ik heb een zeer bescheiden klasse niveau gespeeld. Dus ik zal niet zeggen dat ik een betere kopper ben dan Trauner. Absoluut niet. Maar die had
overigens wil ik die twee wel eventjes. Ja, eens. Maar ik wil die twee achterin. Want daar gaat het eigenlijk, vind ik, te weinig over. Tuurlijk geven we Hansko vaak complimenten en Trauner. Maar hoe die twee er hebben staan verdedigen in het eerste deel en ook in het restant is
zo
ongelooflijk. Ja, ik heb het even opgeschreven. Maar Hansko heeft 6 duels gehad tijdens de klassieker. Heeft ze alle 6 gewonnen.
Ja.
Trauner heeft er geloof ik maar 2 verloren van de 10, als ik het goed zeg. En ja, had moeten scoren en ook nog een assist op zijn naam moeten hebben. Hè? Dat is toch ook wel bijzonder, want Linger kan hem ook zomaar inschieten. En Hansko trouwens, ik heb even gekeken. Maar denk je dat hij aan de diclofenac of de ibuprofen zit? Die heeft alles weggekopt, hè, op een gegeven moment.
En weet je wat ook knap is? Het verhaal is, als je die hele wedstrijd erbij pakt, dus ook die eerste 60 minuten op zondag en dan nu dat laatste half uurtje. Het was niet groots, hè. Feyenoord had geloof ik maar 35% balbezit of zo. Dus Ajax had veel de bal. En tegen Celtic vorige week was het natuurlijk ook in balbezit niet altijd even goed. Maar in die twee wedstrijden, dan heb je het wel over Champions League waardige tegenstanders. Even misschien niet dat ze op dit moment dat niveau aantikken, met name die laatste niet.
Nee, maar normaliter wel.
Nee, maar in beide wedstrijden krijg je 0,3 expected goal tegen. Dat is vrijwel niks. Dat betekent dat je gewoon helemaal niks hebt weggegeven. Dus het compliment wat jij net geeft, Wes, aan Trauner en Hansko is meer dan terecht. Ik denk ook wel aan de hele achterhoede, keeper en dus ook het middenveld. Want Ajax had alles of niets kunnen spelen. Nou, en als je dan al steeds niet tot elkaar goede kansen voetbalt, dan doe je het gewoon echt waanzinnig goed als Feyenoord zijn. Dus echt Heerlijk.
Dat Trauner het zo goed doet, hè, dat, daar was ik wel een beetje bang voor Trauner, als ik heel eerlijk ben. Want je hoorde Slot na die gestaakte wedstrijd zeggen van... ja, jongens, ik weet niet wanneer we moeten spelen. Normaal hebben spelers zoals Trauner echt wel een paar dagen rust nodig... om überhaupt bij te komen, om weer op een soortgelijke intensiteit te kunnen spelen. Dus daar was, zat ik van tevoren ook nog wel een beetje mee van... oké, kan het eigenlijk wel
maar
op
Duivie,
de woensdag?
Duivie, dit was ja, toch is... zoals Ever 12 de beste kop ooit had... dat ze nu de Amsterdam Arena omdopen tot het Santiago Jiménez trainingscentrum. Dit was toch een veredeld oefenpotje. En op woensdag traint hij normaal gesproken toch ook in de midweekse, als we geen midweekse wedstrijd hebben. Dus het was gewoon een trainingspotje.
Hij stond gewoon in de cirkel. Hij stond gewoon in de buitenring van de cirkel, van de grote rondo. Daar stond hij.
Ja. Overigens wel, vind ik een kleine kritische noot. Oh. Ik vond, en dat is eigenlijk mijn enige kritische noot. Ik vond Wiever niet zo denderend in dat tweede deel.
Hou dat toch op, man.
Nee, aan de bal heb ik het over. Kijk, verdedigend was het allemaal prima, maar aan de bal 21 keer balverlies, Jopie. Ja. Vind ik te veel tegen deze amateurs uit Amsterdam. En ook de bal op de dieptepaas op Ueda was, ja, sorry hoor, dat is geen Champions League niveau.
Nee, maar ik vond Wiever en werd wel geholpen door de knijtenvele ruimte. Want hij heeft waarschijnlijk gedacht dat hij ook op het vierde klasse amateurniveau aan het voetballen was. Want hij kwam steeds helemaal niemand tegen. Maar ik vond Wiever echt wel... een dirigent. En ik vond het best wel lekker voetballen met Seruki ernaast hem. Het was natuurlijk af en toe even zoeken en even wennen. En het is wat anders dan wanneer Timber naast hem staat. Maar ik vond Wiever echt wel zeer, zeer goed spelen over die hele wedstrijd. Dus vooral de eerste uur, het laatste half uur.
Nee, ja, maar dat bedoel ik. Dat eerste uur was die geweldig.
35 minuten natuurlijk.
Ja, maar ik heb aan niemand gestoord. Ik vond Feyenoord, ik vond de invallers gretig. Jaan Baks die ook meteen velder inkomt en...
En die een bal aan de Ajax-Ziet geeft gelijk.
Dat had hij ook op een gegeven moment, maar gaf ook een goede voorzet waar hij bijna die goal uitkwam.
Ja, nee, want je zit er één grote positiviteitsshow van te maken. Maar als er een kritisch nootje gekraakt moet worden, dan doe ik het graag. Maar oké, dan laat ik die spelers even met rust. De perschef van Feyenoord, die levert een absolute wanprestatie. Sorry hoor, ik weet niet wie dat momenteel is. Is dat Samuel Sanchez? Want dan richt ik me even op Samuel Sanchez. Want dit is een historische prestatie. Dat gaat waarschijnlijk niet snel meer evenaard worden. In al die, nou ja, hoe lang bestaat Feyenoord ondertussen? Reken het even snel uit voor me. En al die jaren dat Feyenoord bestaat, is dit nog niet voorgekomen. En dan presteer je het om twee spelers naar Hans Kraaij junior te sturen. Ja, sorry hoor, je moet naar die Hans Kraaij lopen. Je moet zeggen, je mag ze of allemaal niet.
Ja, maar Wes, zal het niet zo zijn dat ze gewoon weer linea recta weer met die bus naar huis moesten? En dat ze dachten, we doen het allemaal wel in die stories die ze weer op YouTube hebben gepost. Ik moet zeggen, dat kan, want ik ben helemaal niet, ik vind dat helemaal samen Sanchez niks aan te rekenen. En anders, hij geeft Berghuis genoeg popcorn amusement na de wedstrijd. Die van de bomen, ik bedoel, ze gooien allemaal een trainer voor de bus.
Goedemiddag.
Ik moet wel zeggen, ik heb dan die story zitten kijken, 20 minuten lang. En dat is dan toch die pijn die je dan voelt dat die wedstrijd niet op zondag al uitgespeeld is. Normaal gesproken pakt me dat enorm. En nu... ja, keek ik het en dacht ik, ja, oké. Okay, ja. Het deed me niet zo gek veel. Terwijl het normaal gesproken zo'n historische wedstrijd, dan pak je dat en dan wil je alles nog een keer kijken en nog een keer. En nu dacht ik, ja, ik geloof het wel.
Nou ja, en dat is dan even de slotvraag om echt deze wedstrijd af te sluiten. Want we moeten zo langzamerhand even een einde aan die wedstrijd maken. Hè, wat ze bij de KNVB ook maar snel gedaan hebben, uiteraard. Hebben jullie toch met die 4-0 zoiets van, nou, ik vind het mooi afgesloten zo? Of hebben jullie toch, blijft dat gevoel van, wat als? Duif?
Ja, het gevoel van wat als blijft sowieso. Dan moet je natuurlijk altijd erbij zeggen dat 0-4 daar winnen de grootste overwinning is. En dat hele riedeltje wat we afgelopen dagen heel veel hebben gehoord. Dat is allemaal wel zo, maar toch, je zit toch in je hoofd. Wat nou als we door waren gegaan? Wat nou? Want we hadden ze echt bij de strot. Hè? Ze vielen op de knieën en we gingen ze afmaken. Precies wat Slot ook zei. Het laatste half uurtje maken we ze helemaal kapot. Omdat ze fysiek helemaal niet meer konden. Ze konden sowieso al niet geweldig veel. Maar dat laatste half uurtje zou helemaal een ramp voor ze worden. Ja, dan had het veel meer kunnen zijn. Maar ja, dat is allemaal hard en daar koop je niks voor. Dus ja, een beetje jammer dan. 0-4, hoppakee.
Ik ben blij door het feit dat Jiménez, Dimitres, weet ik hoe je hem allemaal kan noemen. Het is... doordat hij dit hattrick maakt en uiteindelijk die wedstrijd binnen 2 minuten afgelopen was, heb ik er nog een prima gevoel over. Het had ook anders kunnen zijn, maar weet je, 0-4, we moeten ook niet te greedy worden. Je wint, je sloopt de aardsrivaal. Heerlijk. Dus laten we er niet te veel gaan mopperen over dat het ook 0-5, 0-6, 0-7 had kunnen. Want dat weten we niet. Het had ook gewoon bij 0-3 kunnen blijven. Omdat Feyenoord dacht, het is wel welletjes. Een paar wissels erin en die het allemaal wel prima hadden gevonden. Ik ben... Mag je maar gewoon laten trots overheersen. We hebben gewoon aardsrivaal echt kapot gemaakt.
Nou, sluit ik me daarbij aan. Jopie, ik kijk jou even aan. Heb jij een quizvraagje?
Nou, ik wil de quizvraag wel uitgebreid inleiden. Want het was woensdag niet alleen de dag waarin Feyenoord het restant van de wedstrijd tegen Ajax speelde. Maar het was ook de dag dat Shinji Ono 44 werd. En tevens de dag ook dat hij zei, weet je wat, ik stop met mijn actieve voetbalcarrière. Wat natuurlijk bijzonder is op je 44ste dat je het zo lang hebt volgehouden. Dus ik dacht, wij kunnen, en zeker als kapitein Bakens dat ik ben, wij moeten het toch wel even hebben over een icoon als Shinji Ono, die gigantisch veel voor onze club betekend heeft. Ik denk, Duif, dat jij geen actieve herinneringen aan hem hebt, want hij was gewoon jij was te jong toen hij voetbalde.
Nee, ik ken hem alleen maar van beelden.
Ja. En jij, Wes, heb jij hem nog ooit zien voetballen of is het ook een beetje
voor je tijd? Ja, zeker. Ik, bij mijn allereerste keer in de Kuip gaf hij een... tegen Feyenoord AZ was dat, ik geloof dat het 4-1 werd einduitslag.
Ja.
Gaf hij een enorm mooie bal. Die leek niet te zakken, die bal. Dat was een soort zweefpaas.
Ja.
En die is echt, voor mij staat hij bij een hoop Feyenoorders in het geheugen gegrift. Die bal die wilde maar niet zakken. Dat was echt bizar. Wat een gekke bal. Dat was een heel gek effect. En daardoor had ik hem gelijk op het netvlies van wat een aparte voetballer. En het was natuurlijk een lachenbekkie. En een man die eigenlijk veel hoger in de wereldtop had moeten eindigen. Ja. Want als je ziet hoeveel mensen er zijn die zeggen dat hij de beste Feyenoorder ooit is in een Feyenoord shirt. Er zijn wel mensen die dat vinden. Ja, dan had je toch op zijn minst wel bij Barcelona of Manchester United of weet ik het wat moeten voetballen.
Nou,
dat is hem natuurlijk niet gegund uiteindelijk.
Daar is best wel wat voor te zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt, een Wesley Sneijder, toen hij in 2010 werd gevraagd wie de beste tegenstander of wie de moeilijkste tegenstander waar hij ooit tegen gespeeld had, noemde die Shinji Ono. Edwin Zoetebier, oud-ploeggenoot, die had het over dat hij zelden iemand met zulke techniek had gezien. En die noemde hem op hetzelfde niveau van Zinedine Zidane. Nou, dat weet ik niet of helemaal of dat waar is. Maar Ono was wel echt een weergaloze voetballer op het middenveld. Onwijs mooie man, ook ontzettend respectvol, nederig, zoals Japanners vaak wel kunnen zijn. En kwam in een tijd dat Japanners helemaal nog niet de plas overvlogen om in Europa te voetballen. Want het was vrij uniek. Want hij kwam in 2001. Kwam in de zomer waar onder andere ook Van Hooydonk kwam. Edwin Zoetebier kwam ook. Speelde tot 2006 bij ons. Maar ja, wat Feyenoord vervolgens met Ono heeft gedaan was waanzinnig. Want er kwam zoveel interesse vanuit Japan dat Chris Woerts, die toen nog, je kan het haast niet voorstellen, want tegenwoordig verkoopt hij alleen maar dildo's en onzin. maar die was toen technisch directeur bij Feyenoord, commercieel directeur bij Feyenoord. En die merkte aan die interesse vanuit Japan. En die is gewoon een Feyenoord-journaal in het Japans gaan doen. En dat, volgens mij hebben we daar miljoenen aan verdiend door puur Ono uit te buiten in Japan. Het is nog steeds, daardoor is Feyenoord een hele grote club in in het land van de reizende zon.
Gebracht, hè, in die tijd.
Ja, dat is echt waanzinnig. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dat hoor je ook af en toe in de podcast van Michel van Egmond. Dat waren hele gekke tijden. Ja, tegenwoordig komen natuurlijk veel meer Japanners deze kant op. Het is ook als voetballand is het enorm gestegen. Want toen was het toch een beetje een gesloten bolwerk en niet zo heel bekend. Het is waanzinnige voetballen. Alleen blessures hebben hem toch een beetje weerhouden om echt door te breken. Maar wat hij in Europa heeft gedaan, was de eerste Japanner ooit in de Europese finale met Feyenoord UEFA Cup. Heeft natuurlijk de UEFA Cup gewonnen. Heeft een assist gegeven op de 3-1. Kortom, is echt een waanzinnige voetballer. Nu ga ik de quiz vragen, want het is een hele lange intro om die quizvraag uiteindelijk te lanceren. Want hij heeft uiteindelijk bij Feyenoord 148 potjes gespeeld. 24 goals en 24 assists. En 124 van die 148 potjes speelde hij samen met één ploeggenoot. Aan jullie de vraag is, wie is nou die ploeggenoot met wie die al die wedstrijden bijna samenspeelde? Gaan we in het einde van de uitzending op terugkomen. Maar nu eerst, Wes, heb jij weer een lekkere Insta-inspector voor ons.
Insta-inspector. Ja, Jopie, en of ik een hele lekkere Insta-inspector voor je heb. Ik wil beginnen met de man die echt on fire was de afgelopen periode op de sociale media. En dat is Lutjerel Geertruida. Ja, ik weet niet of je wel een Snapchat hebt gehad, Jopie.
Ja, dat heb ik wel een blauwe maandag gehad, ja. Ja.
Oh, de oude viespeuk die je er bent. Maar nee, nee, maar ja. voor de jeugd is dat wat normaler. En voor de generatie van Lutz en co ook. Beelden, ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben zien zingen in de kleedkamer. Dat Jiménez natuurlijk online geplaatst. Maar ja, CGL, een jeugdspeler die natuurlijk... Ja, helaas geen speeltijd heeft gehad in de klassieker. Was misschien ook wel mooi geweest als hij er nog in was gekomen.
Zeker.
Maar die heeft toch eventjes zijn shine gepakt na de klassieker. Heerlijk met Geertruida feesten, nummertjes opzetten en zingen. Bouncend door die kleedkamer in Amsterdam. Overigens, wat een kaal ding is dat,
zo,
die kleedkamer in Amsterdam.
Ja. Lijkt wel een soort parkeergarage met een douche.
Ja, oprecht, ja. Dat ziet er echt een leuk geintje trouwens. Ziet er echt niet uit. Maar vervolgens zag je beelden van Geertruida zijn dochtertje, die volledig in tenue, wat een scheetje is dat trouwens, volledig in tenue voor de televisie aan het dansen was en papa aan het aanmoedigen. Super lief. En wat ik eigenlijk het mooiste vond is, op de dag dat wij nu opnemen, de dag na die klassieker, was er het ontbijt. Geertruida zit naast Seruki. En die slaat een ei kapot op het hoofd van Seruki.
Ja, ja. Dat vond ik erg
grappig. Maar het zegt wel, denk ik wat, en dat kunnen we ook wel in die story zien van Feyenoord. Met de teamgeest zit het weer helemaal perfect, hè?
Nou, ik, misschien pik ik hem, maar wat ik dan wel echt geniaal en leuk vond van die stories van Feyenoord, is bijvoorbeeld de rol van Jan Baks. Als je ziet hoe die bij die laatste afsluitende trainingen, hoe die op een gegeven moment Belen maakt het doelpunt, hoe die op de rug van Belen springt en hoe die op een gegeven moment Timber mist een bal en zegt, nou Timber, tot morgen, hup hup. Maar met zoveel plezier en zoveel vrolijkheid hoe dat allemaal gaat, dat je... natuurlijk, dat soort beelden laten zien op het moment dat ze elkaar de huid uit vol schelden, zullen ze dat vast niet showen, maar... Het zit wel lekker. Je ziet
wel dat weer een beetje de geest van Lito BV weer door dat trainingscomplex heen waait. Hè?
Ja, maar wat ik dan extra knap vind van Geertruida, want we weten allemaal, die is toch een beetje die transfer door zijn neus geboord afgelopen zomer. Dan had ik me kunnen voorstellen dat hij toch een beetje had zitten mokken. Nou, niks is minder waar. Hij voetbalt alsof het... Het allermooiste is wat hem overkomen is dat hij bij Feyenoord mag voetballen. En is inderdaad
ja, maar dat het is ook voor hem, je moet ook even bedenken, het is geen Excelsior waar hij voetbalt.
Eens.
Dat hij elke week tegen degradatie moet spelen.
Eens.
Hij speelt wel bij een van de leukste teams, denk ik, om in te zitten van Europa. Gok ik maar even zo.
Zeker.
Heel klein kaapje, hè? Een heel klein kaapje. Heb je ook die story gezien dat Geertruida al langskomt lopen en dat hij zegt, vieren? Vier. En dan omhoog. En daarna heeft hij zo'n lach. En ik weet niet precies hoe ik die lach moet omschrijven. Maar er zit humor in. Dat hij het niet kan geloven. Maar ook een soort extra vernedering of iets.
Een soort evil. Een evil love was het natuurlijk.
Ja, geweldig. Vier, hè? Vier.
Ja, dat is schitterend. Goed dat je hem benoemt. Want ik had hem niet opgeschreven. Maar goed dat je hem benoemt. Ja, die stories, dat is sowieso een aanrader voor iedereen. Dat moet je echt doen. Dat is het absolute toetje van die klassieker. Ook nog echt iets prachtigs wat ik op de kanalen voorbij heb zien komen. Ja, Hartman speelt hier eigenlijk wel weer een rolletje in. Die is toch lekker actief op Instagram.
Ja, ja.
Maar het is eigenlijk een tv-programma van de KRO NCRV.
Oh.
Het programma Hello Goodbye, misschien hebben jullie het ook wel gezien. Dat was een man en die is al vaker in ik geloof ook rond het kampioenschap van 2017 in de krant toen geweest en op tv. Maar die man die heeft eigenlijk zijn hele hebben en houden achtergelaten in Amerika. Is ooit... Moeten we even goed uitleggen. Is gewoon een Nederlander, is in Rotterdam-Zuid opgegroeid, is Feyenoorder geworden. Heeft een familie uiteindelijk in Amerika gesticht. En daar is hij eigenlijk, ja, je hoort het ook aan hoe hij praat. Die man is volledig... Jij droomt ervoor, Jopie.
Een beetje Amerikaans praat hij wel, ja.
zo praat hij inderdaad een beetje. Ja, hij komt,
zo praat hij wel een beetje, maar hij komt wel uit Rotterdam. En hij laat Feyenoord, ja.
Ja, maar dat is en het is zo mooi en dat programma is echt, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen, want je kan je er altijd bij voorstellen. En nu ben ik toevallig ook naar een ander land geëmigreerd, maar voor mij is het iets makkelijker om de auto te pakken en een paar uurtjes te rijden dan voor die man natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Maar het mooie is dat dan Quilincy Hartman onder op Instagram van de KRO NCRV reageert, wie kan mij in contact brengen met deze man? En dat vind ik zo mooi. Ja. Hartman zit er achteraan. Ja. Hartman wil weer iets moois voor die man organiseren. Misschien dat hij een keer een trainingje langs mag komen. Of een VIP-behandeling krijgt tijdens een wedstrijd. En dat is toch prachtig.
Schitterend. Echt waanzinnig. Ja, leuk.
Ik wil hem eigenlijk, jongens. Ja, dit is eigenlijk een heel triest einde, zeg ik, van deze Insta-aspecten. Nou ja, triest einde. We zijn de volgende week gewoon weer. Maar ik bedoel van deze Insta-aspecten.
Ja.
En dan ga ik een keertje naar het vrouwenvoetbal. Dat doen we niet zo heel vaak. Maar dit is een verhaal. Dat gaat echt wel door merg en been. Kirsten van de Westering heet ze. Speelster die afgelopen zomer van ADO Den Haag is overgekomen en bij Feyenoord speelt. Nou, kwam geblesseerd binnen, of bijna fit weer, want ze heeft zich teruggeknokt van 15 maanden blessureleed. Ze had een voorste kruisband, ik geloof als ik het goed zeg, in de rechterbeen afgescheurd. En nou, daar heeft ze een heel mooi filmpje, want overigens, Kirsten heeft een eigen podcast. Dat is ook leuk.
Ja, is een collega van ons.
Speelster van Feyenoord. Ja, zeker. Nou, misschien moet u die een keertje uitnodigen, maar misschien praat ik voor mijn beurt. Maar dat is echt super mooi hoe zij helemaal dat proces beschrijft. En dat doet ze niet voor niks, want het trieste verhaal is dat ze 2 weken nadat ze haar entree heeft gemaakt, de andere knie heeft afgescheurd. Ja. En dat is natuurlijk, dat gaat echt door merg en been. Ze zegt in dat filmpje onder andere, elke dag naar Zeist, elke dag weer opstaan en weer dat riedeltje. Ik zou zeggen, ga even naar Instagram en ga dat filmpje bekijken, want het is een tranentrekker. En laten we hopen voor haar dat ze volgende keer, ik hoop niet dat het weer 15 maanden duurt, maar dat zal misschien wel een jaar in beslag gaan nemen, dat ze goed terugkomt en dat haar knieën gewoon lang meegaan, want dit is heel triest.
Ja, echt heel veel succes met je revalidatie, want dat lijkt me echt zo, dat is de donkere kant van het voetbal die te weinig wordt belicht, maar hoe zwaar het is voor die spelers en speelsters die geblesseerd zijn, zo lang hun passie niet kunnen uitoefenen en elke dag maar weer in de weer zijn om uiteindelijk weer fit te zijn en om weer op het veld te kunnen komen. Met alle angst die je toch hebt, want je gaat toch anders gedragen. Je bent toch bang om die tackle in te zetten. Je bent toch bang dat je knie weer verdraait of whatever. Dus diepe bewondering voor strijdsters zoals Kirsten van de Westering. Dus succes.
Ja, nou, is dat even helder.
Ja.
Jongens, gaan wij door naar de volgende tegenstander, want na een midweeks programma, onverwachts dan weliswaar, gaan we natuurlijk gewoon weer in actie komen, Feyenoord, met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En jongens, ik vraag het maar gelijk, Duif, aan jou. Feyenoord heeft dit seizoen maar van 4 clubs weten te winnen. Te weten allemaal rechter rijtjes clubs. Gaat het nu ook eens tegen een linker rijtje club gebeuren?
Nou, dat zal toch wel? Jawel hoor. Tuurlijk gaan we daarvan winnen, tuurlijk. Dat zeg ik wel met te veel bombarie, maar we gaan het wel winnen. Mensen doen allemaal net alsof dat Go Ahead allemaal heel bijzonder is. Oh, wat fantastisch voetbal. Dat geldt misschien voor de aanval en een beetje middenveld, maar de verdediging is niet heel fantastisch hoor. Want ze scoren de 12, maar ze krijgen er ook 12 tegen. We hebben wel van de 6 wedstrijdjes 3 gewonnen, 1 gelijk, 2 verloren. Ik heb woensdagavond de wedstrijd PSV Go Ahead zitten kijken. Ja, ze werden uiteindelijk wel voornamelijk op de verdediging en een stukje middenveld behoorlijk geklopt. En 3-0 over de knieën. Had er nog wel meer kunnen zijn trouwens.
Als je ziet hoe die Luc de Jong 2 keer zo vrij mag inkoppen.
Ze staan erbij. Ja, ze staan erbij en ze kijken ernaar. En Luc de Jong kan inkoppen. Tot 2 keer toe inderdaad. En eigenlijk had het nog meer moeten zijn. Gusteel scoorde nog eentje. Gusteel had zelfs een 2e kunnen maken, maar die schoot hij op de lat.
Voetbalt hij nog?
Ja, schijnbaar. Schijnbaar.
Oh, ik dacht dat die banken warmer was tegenwoordig.
Maar hij had ook zijn 2e kunnen maken. Maar hoe hij daar die bal krijgt, dan keihard op de lat gaat zetten. Ze staan erbij en kijken ernaar. Nou, dan moet je net Feyenoord hebben.
Maar Duif, als jij zo vertelt dat die Luc de Jong zo 2 keer vrij mag inkoppen en die Til ook, dan is dat toch goed nieuws voor Jiménez, denk ik?
Ja, misschien wel voor Trauner.
ja, inderdaad.
Als hij hem binnen de palen krijgt. Nee, dat is heel goed nieuws voor Jiménez, Want ze hebben ook maar 1 iemand die alles doet. Dat is die Rommens. Dat is een middenvelder, die heeft 4 goals, 1 assist. En dat is by far de MVP. En linksback bij hun, de Bas Kuipers. Die is ook wel erg goed.
Ja, die heeft zijn arm tot aan zijn schouder in het gips, geloof ik.
Ja, maar die is wel aardig. Die speelt wel aardig. Die neemt dat team wel af en toe een beetje op sleeptouw. Dus maar dat zijn wel de enige 2 namen die er voor mij uitspringen in ieder geval. En voor de rest is het allemaal,
Nou, dat is niet veel dan. Jopie, denk jij er ook zo licht over of niet?
Nee, ik heb toch wel heel veel bewondering voor Go Ahead Eagles. Ik moet ook zeggen, het is een club die ik misschien na Feyenoord wel het meest gun in de Eredivisie. Ik heb wel enige sympathie voor die gasten.
Ja, ik ook, maar dat is anders.
Nee, maar als je die selectie bekijkt, denk je, ja, die gaan inderdaad met Excelsior, Volendam en Almere, gaan ze met z'n drie, vieren bepalen wie er onderin gaat degraderen. Dat dacht ik vorig jaar ook. Het is namelijk niet zo'n denderend elftal als je al die naampjes één voor één bij elkaar haalt. En toch, als je ziet hoe ze dit seizoen weer presteren, ja, ze krijgen twee keer flink klop van AZ en PSV. Nou, dat is niet heel gek, dat gebeurt wel meer tegenstanders. 5-1 en 3-0. Maar in al die andere wedstrijdjes, nou ja, je zegt het net al, winnen ze, spelen ze gelijk. Ze hadden van Fortuna gewonnen vorige week, wat tot nu toe nog niet verloren had. Het voetbalt best lekker. En inderdaad, nou, ik vind, wat jij noemt inderdaad die Rommens. Ik heb nu twee vrije trappen van hem. Dat is de enige speler overigens in de Eredivisie dit seizoen die vrije trappen heeft raakgeschoten.
Ja.
Nou goed, Stenks natuurlijk in Europa, maar dat telt dan niet mee voor de Eredivisie uiteraard. Maar die Rommens heeft hem al twee keer echt waanzinnig goed ingeknald. Dus dat is... En daarbij heeft hij ook een assist gegeven uit een corner. Hij heeft een penalty geraakt. Dus nou, als we dan alvast de waarschuwingen moeten hebben, laten we geen dode spelmomenten weggeven rondom onze eigen 16. Dus geen onnodige overtredingen, geen vrije trappen, geen penalties zeker niet. En ook geen corners weggeven. Want dan zie je waar hun kracht wel ligt. Maar de laatste drie keer dat we tegen ze gespeeld hebben, 13 voor, 0 tegen. Dus
dat klinkt goed.
De vorige had nog wel een speciaal randje, om het maar even heel licht te zeggen.
Die vorige, ja, dat,
ja,
dat
we
ik
werden
moet je
misschien
zeggen,
een beetje kampioen tegen ze. Het zou kunnen.
Een beetje.
Maar weet je wat het stomme is, Duifie?
Nou?
Ik was dus deze wedstrijd aan het voorbereiden. Ik was aan het kijken. Ik dacht van, wat hebben we vorig jaar ook alweer tegen die gasten gedaan?
Ja, maar toen waren we toch allemaal zo dronken als een konijn, of
ja,
niet?
Maar sorry hoor, maar dat heb echt alleen jij. Al die Feyenoorders die nu luisteren hebben dit niet, Jopie. Sorry.
Nee, ik heb het dus... maar ik betwijfel het. Dus luisteraars, laat het vooral weten of ik de enige ben. Maar bijvoorbeeld Heracles associeer ik ten alle tijden met Dirk Kuyt 2017.
Ja, oké, dat is wel waar.
Eagles, ik dacht... Oh, en toen ging ik die wedstrijd... En dacht ik, oh ja, wacht. Idrissi zag ik op het school van Guidetti en Paschou. Of sorry, Jiménez.
Guidetti, hè?
Ja, nee. En toen dacht ik, oh ja, wacht. Ik weet alweer welke wedstrijd dit was. Daarna heb ik hier gigantisch lopen feesten. Maar ik vind het wel leuk,
want jullie... Ik snap wat jullie zeggen. Het is misschien niet de beste tegenstander. Zeker als je net Celtic en Ajax hebt gehad. Maar er speelt daar een speler. En die vind ik toch heel erg leuk. Dat is Willem Willemson. Ik vind zijn naam al heel erg goed.
Ja.
Dat is echt zo'n speler die je over 20 jaar in die rubriek van Frank Heijnen hebt op NOS, weet je wel. Het eindsignaal. En ik vind het zo mooi. Ik ben erachter gekomen, maar zijn vader, Willem Poorson, heet hij. Die is ook profvoetballer geweest.
Ja.
Okay. Maar ik ga wat stellingen aan jullie voorleggen en jullie mogen raden wat waar is. Daar komt hij.
Ja.
Hij was zowel voetballer als basketballer, dat is één. Nou, denken jullie, waar of niet waar?
Waar. Ja, waar.
Ja, waar.
Oké. Okay. Hij was de eerste zaalvoetbaltrainer van IJsland.
Ja, ook waar.
Nou, dat zal wel echt waar zijn.
Oké. Okay. Hij combineerde zijn carrière in de voetballerij met een job als economieleraar.
Ja, ook waar.
Nee, dat niet.
Ja.
Oké. Okay, nee, dat kan niet. En hij is momenteel de minister van Volksgezondheid van IJsland.
Ook waar.
Dat is sowieso waar.
En het is dit, allemaal waar.
Het is allemaal waar. Je had hem wat daar. Je kent hem.
Is hij minister van Volksgezondheid?
Maar dit is toch goed? Ja, dat is nou het voordeel als je land 6.000 inwoners heeft. Ja. Dan kan je er alles worden wat je wil.
Ja, iemand moet het doen natuurlijk.
God, dan ga ik emigreren naar IJsland, man. Dan kan ik ook en spits worden van de IA Ankranes. En dan kan ik tevens minister van Volksgezondheid worden. En dan kan ik meteen tevens beroepsvisser worden of zo. Lachen, man.
En ik denk zelfs dat jij nog cheerleader kan worden in die voetbalstadions. Want daar hou je ook zo van.
Dat lijkt me fantastisch, ja. Dan kan ik de scoreborden zelf ophangen. Lekker, man.
Schitterend.
Maar als je het hebt over bijzonder, Wes. Want ik heb vorig jaar in de podcast heb ik ook al gezegd... sowieso is dit elftal, deze selectie... Het is alsof Pauls Bosveld het er een beetje om doet. Want hij is natuurlijk de technisch directeur daar. Hè? Oud ploeggenoot van Shinji Ono. Niet het antwoord voor de quizvragen waar we straks op komen. Maar... Wat sowieso hebben zij knijten mooie namen. Hè? Zo Silasso is een mooie naam. Ook Gerrit Nauwbor achterin als centrale verdediger. Maar wat ik nu weer zag, want ik was een beetje in de war. Ik zag, zij hebben... vorig seizoen hadden ze Edvardsen uit Noorwegen gehaald. Nou, oké, prima.
Goeie naam.
Deze zomer hebben ze die Lidberg hebben ze verkocht aan Utrecht. Toen dachten ze, we moeten een nieuwe spits halen. En blijkbaar zit hij in die klapper van Paul Bosveld. Er zit iets bij de Edvardsens, want die ging weer klapperen. En waar kwam die uit? Bij Victor Edvardsen uit Zweden. En dat is, nou, het zijn altijd basisspelers. Je hebt dus vanuit twee verschillende landen, met dezelfde achternaam hebben ze daar voetballen. Het is toch ongekend. Ik vind dat heel bijzonder. Valt op.
Ja,
maar nou, dat zegt helemaal niks of ze goed zijn of niet. Maar ik vind Paul Bosveld, die lijkt het erom te doen alsof hij gewoon een strip-elftal bij elkaar wil halen. Want het zijn echt de meest mooie namen. Willem Willemsen, ja. Edward Edwardson.
Prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Nou goed, gaan wij het uiteraard ook even over Feyenoord hebben. Want
ja
er ligt toch wel een dilemmaatje op de loer hier voor Arne Slot. En misschien dat wij hem maar even moeten helpen met de beslissing maken. Want ja, Jiménez is natuurlijk on fire. Hij heeft Koen Dillen nu al in de nek. Maar ja, Ueda moet komende woensdag gaan spelen tegen Atletico Madrid in de Champions League. Heeft toch nog een beetje wedstrijdritme nodig. Wat moet Arne Slot doen? Wie moet hij erin zetten? Duif?
Ja, het is natuurlijk de vraag tussen Jiménez en Ueda. Maar je kan deze op twee manieren uitleggen, denk ik. Je kan hem natuurlijk uitleggen in de zin van, oké, Jiménez speelt volgende week sowieso niet. Dus hij kan nu voluit gaan tegen Go Ahead thuis. Heeft hij een weekje rust, niks aan het handje. Maar aan de andere kant, ja, Ueda moet echt dat wedstrijdritme opbouwen. En vinden we dan die Champions League pot uit tegen Atletico belangrijker dan Go Ahead thuis? En hoe ga je dat dan aanvliegen? Start je met Ueda en wissel je Jiménez er misschien een keertje in? Of andersom, je start met Jiménez, maar wisselt vrij vroeg, want het zou dan vrij vroeg moeten, anders heeft Ueda er alsnog niks aan en speelt Ueda die wedstrijd uit. Maar ik ben daar zelf nog niet helemaal over uit, maar ik neig wel naar Ueda.
Nou ja, je bent niet goed bij je hoofd, man. Ach.
De grote Johan Brinkel gaat in één keer tof lopen doen hier. Wat is dit?
Nee, maar... Nee, kijk. Ik vind... En gelukkig denkt Arne Slot ook zo. Dus het is niet vooral dat ik het vind, maar vooral dat Arne Slot zo denkt. Je moet in alle tijden je sterkste elftal opstellen. Wij hebben niet de luxe dat wij ons B-elftal kunnen opstellen. Ook niet op twee of drie posities. Jiménez is in bloedvorm. Jiménez is in zijn eentje in staat om het voor de rust al te laten beslissen, om vervolgens dan alsnog die Ueda-wissel in de rust te
maar dan
forceren.
Moet je toch vroeg doen, inderdaad?
Nee, maar het is toch echt geen discussie. En tuurlijk, die wedstrijd volgende week in Madrid is hartstikke belangrijk. En het is super jammer dat Jiménez er niet bij is. En het is nog veel vervelender dat Ueda niet afgelopen weken heeft kunnen oefenen in een potje. En hij heeft natuurlijk nog wel een paar minuten mee kunnen doen in die oefenpot tegen Ajax. Maar we hadden hem natuurlijk veel meer minuten gegund. Maar het zou echt van de zotte zijn op het moment dat je nu zegt dat deze wedstrijd feitelijk gebruikt wordt als een oefenwedstrijd voor Atletico uit, dan onderschat je Go Ahead.
Natuurlijk, je hebt ook wel gelijk, Johan. Je hebt ook wel gelijk. Alleen ik wilde alleen maar aangeven dat je hem op twee manieren zou kunnen uitleggen, mocht de discussie zijn. Maar natuurlijk denk Slot op de manier van, we gaan met Jiménez beginnen, natuurlijk. Dat gaat ook gewoon gebeuren.
En Slot heeft hier over nagedacht, hè. 100% Slot heeft ook over dit scenario gedacht, van moet ik toch de ene sparen, tuurlijk. Maar ik weet zeker dat Jiménez, die staat te stuiteren in zijn huiskamer. Die wil weer lekker doorvoetballen. Het liefst nog 24 potjes in de komende week. Dus nee, ik denk dat ze gewoon zeggen, laten we gewoon alles erop zetten dat we in de rust al met 3-4-0 voor staan. En dan kan je wat spelers gaan sparen voor die wedstrijd van woensdag. Maar eerst de focus op Go Ahead. Want nou ja, het is nogmaals, ze staan zesde. Ze staan 5 punten boven Ajax. Dat zegt overigens tegenwoordig niks, want iedereen staat 5 punten boven Ajax. Maar nee, het is gewoon een serieuze tegenstander. Daar kan je echt niet met de reserve linksback en je reserve spits en je reserve centrale verdediger gaan spelen. Dat kan echt niet.
Nou, is dat even helder? Ja. Ik denk dat, we gaan het wel zien wat Slot gaat doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Jopie. Jij had net een hele mooie quizvraag over Shinji Ono. Ja, of ik dat antwoord weet. Dus kan je die vraag nog even herhalen voor de luisteraars?
Uiteraard. Want Shinji Ono speelde in totaal 148 wedstrijden voor ons mooi Feyenoord. Daarin had hij 24 goals en 24 assists. Maar hij speelde 124 wedstrijden van die 148 samen met één ploeggenoot. Wie, oh wie, was die ploeggenoot?
Ik denk dat ik hem weet.
Nou, dan mag Duivel als eerst antwoorden.
Dit is best moeilijk, man. Ja, dan neig ik toch naar Zoetebier, maar ik denk niet dat het goed is. Want die heeft denk ik niet zo lang nog gevoetbald daarna.
Zoetebier staat op plekje 4 op de lijst. Die had 75 potjes samengespeeld. Dus dat is de helft van het aantal van degene die straks misschien door Wesley genoemd gaat worden. Want wie dacht jij, Wes?
Ja, ik dacht ja, in al die jaren heeft deze man daar ook gespeeld. Als het goed is, met rug nummer 17, als ik het nog goed herinner.
Heel goed, ja.
Patrick Pauwen.
Bingo. Nee, hartstikke goed, Wesley.
Ja, ja.
Nee, die hebben samen 9100 minuten hebben ze op het veld gestaan. 78 keer gewonnen, 21 keer gelijk en 25 keer verloren. Wat bijzonder is, is dat deze combinatie samen maar 3 keer goed was voor een doelpunt. Namelijk 3 keer een assist van Onno op Pauwen. Dus niet andersom. Maar, maar de verdediger die mocht ze inkoppen of inschieten van het voetje van Onno. Ja, en verder de rest, wie er nog meer met wie die... Maar de rest allemaal de helft van Wonderen heeft 77 keer met hem samengespeeld. Bosveld 76 keer, nou, Zoetebier 75, Emmerton 75, Buffel 74. Nou, en daar rijd je vanaf. Maar dat zijn, ja, met name Power, die was vaak wel op het veld te vinden met Shinji Ono. Wat goed, man.
Nou, wat leuk, man. Leuke quizvraag, moet ik je eerlijk zeggen, Jopie. Goed gedaan.
Is maar één speler, als je nou echt een topper bent, West, is maar één speler die vaker op het veld stond samen met Shinji Ono dan Power. Geen Feyenoorder, weet je ook wie het was?
Nou, dat weet ik echt niet.
Nou, dat vind ik echt schandalig. Dat is natuurlijk Nobuhisa Yamada bij Red Diamonds. Die stonden samen 144 keer op het veld. Ja,
het is toch wel gênant.
Basiskennis. Dit is wel basiskennis.
Gênant, ja. Dit is wel echt... ik ga nou mijn functie bij de podcast nog eens even heroverwegen, want ja, dit kan niet. Ja, ja. Hey, hebben wij nog nieuwe patronen?
En of wij nieuwe patronen hebben, Wes. We hebben er gewoon 8.
Wow.
Ja,
zo.
8. En hier komen ze. Gerbe FR. Jori Korpershoek. Bananen-bal. Koentje Meloentje. David Peerboom. Ook schitterende naam. Alex Mazereel.
Dit is overigens een hele goede podcaster. Dus ik vind het erg leuk dat hij een begenadigd podcaster en dus ook Feyenoord-fan. Maar dat wist ik al. Ik heb een keer met hem gesproken. Leuk dat Alex er ook bij is. Welkom, Alex.
Welkom. Daarnaast hebben we ook nog Storm Kruisen en Stefan Funnekotter.
Ja, en die stuurde mij een berichtje. Althans, die stuurde ons een berichtje. En die zei, wat hem op was gevallen, is dat normaal gesproken voor zo'n wedstrijd lopen natuurlijk de spelers het veld op met een mascotte. En dan de mascotte in de clubkleuren van de ploeg tegen wie je speelt. En hem was het opgevallen, Feyenoord liep met allemaal ventjes met een Ajax-tenuutje liepen ze het veld op. Hij zegt, hoe kan dat nou? Dat is nog niet het goede voorbeeld geven. En hij zegt, kunnen jullie dat niet een keer oproepen in de podcast? Volgens mij, moet ik wel eerlijk zeggen, Stefan, dat volgens mij in de Kuip hetzelfde gebeurt bij Feyenoord-Ajax. Ja, lopen de Ajax-spelers ook met Feyenoord-mannetjes. Dus, maar ik ben het wel eens, weet je, dat moet toch niet zo gek zijn. Trekt gewoon een tenuutje aan van de tegenpartij, is niet zo spannend.
Nou, heel goed. Hey, jongens, dus, alle 8.
Maar in ieder geval allemaal welkom. Ja, en je weet het, hè? Meedoen is, je hebt een bonus bij Kijkerpool, kom ik straks op terug. En het is altijd fijn om reclamevrije podcast te kunnen luisteren. We sturen een hebben dingetje, gaan we volgende week versturen naar al die patronen die zich hebben gemeld. Maar de Kijkerpool, ik zei het net al, want dit was de laatste wedstrijd van de eerste tussenperiode, Wes. Dus iedereen zit nu natuurlijk met spanning te wachten van ja, wie is nou toch die winnaar geworden van die eerste tussenronde. Ja, dat ga ik je nog niet vertellen. Want eerst ga ik je vertellen wie de wedstrijdwinnaar was. En dat was Arie de Knaller. Nou, als dat zijn echte achternaam is. Fantastisch als dat je achternaam is. Maar die had maar liefst 28 punten. Had alleen de vraag fout over wie de meeste kopduels zou winnen. Die had die fout. En hij is geen patroon. Dus hij heeft die bonusvraag niet. Dus had hij alles goed. Was hartstikke knap. Dus hij had het al voorspeld. 4-0 makkie eitje tegen Ajax. Maar in ieder geval, de tussenklassement. Wie is nou de allereerste winnaar van het eerste tussenklassement? Dat is uiteindelijk geworden niet Wessel FCR, want die is derde. Het is ook niet Nooit Meer Gebak van Kamphorst, want die staat tweede. Nee, het is Tom Voorham geworden. Gefeliciteerd, Tom.
Ah,
meld je even bij ons. Stuur even een berichtje via Twitter, Insta, Facebook, whatever. Onze mail en dan gaan wij jou je prijs toesturen. En...
Het is niet alleen crisis in Amsterdam trouwens. Het is ook crisis bij Jopie Brinkel. Hè? Dat gaat niet meer goed, hè?
Nee, kijk, mijn jongste zoon die vindt het dus ook fantastisch. Die speelt dus elke week mee. En die staat 20ste. En die zit mij nu elke keer in te wrijven van... Nou, ik sta boven jou, dus... Nee, dit gaat niet goed. Maar in ieder geval, de lijnen zijn weer geopend. Periode 2 is weer van start. As we speak, die staat nu alweer online. Dus ga dat vooral bekijken. Enige wat je moet doen, even naar kijkerloel.nl. En dan kan je naar Kijkerpool klikken. En dan kan je gewoon weer meedoen. Gratis en voor niks. Doe mee. Hartstikke leuk.
Nou, dan gaan wij denk ik nu, na al die huishoudelijke mededelingen, naar de voorspellingen.
Ja,
ja, want wat gaat het worden tegen de Eagles? Duif, wat denk jij?
Ik denk een solide 3-0.
En wie is de uitblinker?
Pas jou.
Ah, leuk.
Leuk.
Ja. Jopie, wat denk jij?
Ja, wat hebben wij de laatste thuiswedstrijden gedaan, jongens?
Ja, drop en
voor mij werd het elke keer 6-1.
Nou, precies. We scoren op los. En nou ja, niet alleen thuis overigens, want uit doen we het net zo makkelijk. Of het nou Utrecht of Ajax is, alles slopen we. Nee, we gaan ze zeker niet onderschatten, want wij kunnen misschien een beetje arrogant en verwaand gaan zitten doen. Maar Arne Slot die heeft die gozers echt wel bij de les. En die zorgt alweer dat hij een goede voorbeschouwing heeft op die gasten. Maar desalniettemin, Go Ahead. En dat hoor ik ook van supporters van Go Ahead zelf. Die hebben het gewoon heel moeilijk tegen grote ploegen. Dat hebben we ook wel gezien in de uitslagen tegen AZ en PSV. Overigens AZ 1-1 gelijk, dus we komen ook weer wat dichterbij bij AZ. Nee, dus ik denk uiteindelijk dat het een vrij eenvoudige middag gaat worden. En dat we uiteindelijk, ja, zeg ik het gewoon, ja, 5-0 gaat het gewoon worden. Ik denk dat we gewoon 5-0 eroverheen denderen. Ja.
Lekker hoor.
Lekker zeg.
Denk jij, Wes?
Nou, ja, dan moet ik daar toch wel overheen gaan.
Zo!
Dan moet ik daar toch wel overheen gaan.
Dat zijn tegenwoordig realistische scores ook gewoon.
Ik denk dat het 6-0 wordt. Ja. En dan gaan ik heb laatst gehoord, Jopie, jij zei het. Jouw zoon die ging toch teleurgesteld het stadion uit met 6-1. Ja. En dan gaan weer een hele hoop jongetjes teleurgesteld het stadion uit. Want het had eigenlijk 10-0 moeten worden.
Ja.
Maar de mensen gaan eigenlijk wel met het borstje en het koppie omhoog vooruit. Want wat gaat er gebeuren? Jazeker, dames en heren. Tromgeroffel alsjeblieft. Ja. En die hebben we niet in deze podcast. Oh, toch wel. Kijk eens, daar is het. Gernot Trauner gaat zijn eerste.
Oh ja, daar komt hij. De Gernot.
Ja.
Wat zou je inmiddels bij de Toto voor krijgen als je dit nu zou in gaan zetten? Ik denk dat je inmiddels ook multimiljoen.
Ik denk dat je meer krijgt. Ik denk dat je meer krijgt voor een goal van Trauner dan Ajax degradeert.
Ja, dat denk ik ook, ja. och. Ja, lekker man. Nou, ja, we gaan
klokje weer rond, jongens. Podcastje vol. Ik denk dat we moeten gaan afsluiten, jongens. Ik vond het hartstikke gezellig weer. Laten we nog eventjes een dagje nagenieten van die overwinning op Ajax. En dan staat de volgende alweer voor de deur. Ik zou zeggen, tot de volgende.
Hey, yo, yo. Hey.